Ik wil met jullie eerst gaan lezen iets uit Exodus 3. Exodus 3. Ik begin bij vers 1. Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, of aan de overkant, aan de overzijde van de woestijn. En hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur met de doornstruik, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. Tot zover. Nu ga ik proberen iets over te zeggen en dan gaan we straks wat verder lezen in het boek Exodus en Leviticus. De eerste keer dat het woord heilig voorkomt in de Bijbel, voor zover ik weet, is hier in deze geschiedenis. En altijd, dat heb ik vaker mogen zeggen, als je iets van een betekenis wilt gaan zien, dan moet je de plek opzoeken waar het het eerst voorkomt. Dat is dus hier. De Heere zegt, de plaats waarop u staat is heilige grond. Ik weet niet of dit altijd helemaal helder is voor ons allemaal. Ik heb zelf daar bijzondere zegen van ondervonden door te denken aan een aantal richtingen. Mozes is hier de schapen van zijn schoonvader aan het hoeden en die brengt hij aan de overkant van de woestijn. Het is alsof de Heere zegt, nou als je het met die schapen kunt van je schoonvader, als je die naar de overkant van de woestijn kunt brengen, dan kun je misschien mijn schapen daar ook wel brengen. Dat denk ik, dat zit erachter. Daarom staat het er zo bij. Maar vervolgens moeten we even in herinnering halen wat het boek Exodus eigenlijk zegt. Ook een herhaling waarschijnlijk, want het boek Genesis is een soort ouverture, is een soort openingswoord van de Heere op de hele Bijbel. En zoals in een voorwoord van een boek alle hoofdlijnen van dat boek eventjes aangestipt worden, zo gaat het ook met het boek Genesis. Alle hoofdlijnen van het boek, de Bijbel, het woord van God, worden in één Bijbelboek, in het boek Genesis dus, aangestipt. Het begint met het ontstaan, de wording, en het gaat sluiten met de zegenrijke regering van de redder van de wereld, Jozef in type. Dat is een hele mond vol, maar het is wel heel erg mooi. Exodus is eigenlijk hoofdstuk 1 dan. Als dit de openingsboodschap is van de Heere, dan is hoofdstuk 1 Exodus. En Exodus begint met een hele merkwaardige tekst, bijna aan het begin. Toen trad er, Exodus 1 vers 8, in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Het gaat daarbij niet om die nooit van Jozef zou hebben gehoord. Dat is niet aan de orde. Want ongetwijfeld heeft elke farao van Jozef gehoord. Ze bouwen voor elke koning, voor elke farao en ook voor de andere farao's, de onderkoningen, een piramide. Dus het is absoluut niet te geloven dat hij nooit van Jozef zou hebben gehoord. geschiedkundig. Dat wel. Maar het is alsof de Bijbel zegt, en nu krijgen we een hele andere situatie. Nu gaat het niet meer zoals in de tijd van Jozef. Nog een keer, dat is profetisch het duizendjarig vrederijk. Waarin zegen op zegen gestapeld wordt. Maar nu gaat het over een tijd waarin geen rekening wordt gehouden met de redder van de wereld. Die willen ze niet meer. Dat is voorbij. Dat tijdperk is afgesloten. Het lijkt wel 2014. Maar het was toen al. In die tijd worden er snode plannen gesmeed, boze plannen om het volk Israël weg te krijgen. Dat gebeurt op alle mogelijke manieren, door slavenarbeid, door onderdrukking, door miskenning, maar ook doordat de geboortegolf gestopt zou worden. En dat is de oorzaak dat Mozes in een klein biezen mandje, hetzelfde woord als ark, met pek bestreken, hetzelfde woord als verzoening, bedekking, in het water komt. Dat is een wonder op zich. Een kist, ook hetzelfde woord als de ark van het verbond, de ark van Noach, het is precies hetzelfde woord. Maar een biezen mandje, dat is natuurlijk zo lek als een mandje. Tenzij het aan de binnenkant wordt bestreken met pek, met een bedekking. En dat is merkwaardig genoeg hetzelfde woord als verzoening. Stapel deze dingen maar op en je hebt al een heel mooi tafereel. Mozes wordt erin gelegd, Heere God, we weten niet wat we moeten. We weten ook niet of we hier ooit uitkomen, maar wij doen wat wij kunnen. En de Heer heeft dat een geweldige zegen gegeven, Mozes. U weet hoe het afliep. Uit het water getrokken heeft de prinses als naam aan, dat jongetje gegeven. Dat is Mozes, uit het water getrokken. Zo van, ik heb hem gevonden in dat biezenmandje en hij is eruit gehaald. En daarom heet hij zo. En hij is opgevoed naar de wijsheid en naar de universitaire mogelijkheden van Egypte van toen. En hij is een zeer bekwame leerling geweest. Hij wist heel veel. Hij denkt dat hij dat bloed wat hij in zich heeft ook moet verdedigen. Doet dat waarschijnlijk iets te vroeg. Ik laat dat los. Het was kennelijk de tijd niet. Mozes moet vluchten. Komt in Midian. En daar is hij in het huis van Jethro terechtgekomen. Waarschijnlijk om een baantje. En daar heeft hij ook zijn vrouw leren kennen. 40 jaar heeft Mozes daar ongeveer gewerkt. 40 jaar schapen gehoed. 40 jaar, ja, laten we zeggen, niets gedaan met zijn universitaire opleiding. Heeft eenvoudig werk gedaan. En dan komt het moment dat hij de schapen van zijn schoonvader aan de overkant van de woestijn brengt. En de Heere zegt, en nu is het mijn tijd. Nu ga je mijn schapen naar de overkant van de woestijn brengen. Mozes. Mozes wordt geroepen. De roeping van Mozes. Indrukwekkende roeping. Hij is daar ergens en daar ziet hij een doornstruik branden. Dat is niet het wonder op zich. Ik ben er echt van overtuigd als je 40 jaar met de schapen door de woestijn gaat, dat je genoeg bliksemflitsen hebt meegemaakt en ook genoeg vuurtjes hebt gezien, ook wel vuurtjes in een doornstruik. Het probleem is dus niet dat dat een wonder op zich was. Het wonder werd pas een wonder toen Mozes zag dat die doornstruik niet verteerde. En hij wilde dat indrukwekkende verschijnsel gaan bezien. Zo staat het hier. Of, andere vertaling, dat wonderlijke verschijnsel gaan bezien. Hij gaat daar naartoe en op het moment dat hij wat dichterbij komt, roept de Heere vanuit die braamstruik. Mozes, Mozes, hier ben ik. Niet te dichtbij. De plaats waarop je nu bent is heilige grond. Doe je schoenen van je voeten. Ik ga even heel hoog inzetten. De hele toenmalige wereld was tegen. Tegen het volk van God. Toen was Egypte wereldmacht nummer 1. En ook waarschijnlijk nummer 2 en nummer 3, want er was eigenlijk nauwelijks wat anders. Zo lag het toen. In die tijd was de hele wereld tegen. En ze wilden niet dat die redder van de wereld waarover gepraat werd, belangrijk was. Dat moest weggeredeneerd worden en dat gebeurde ook. En toen heeft de Heere iemand geroepen, Mozes. En Mozes is een type, een schilderij van de Heer Jezus. Dit ga ik niet zeggen omdat het vroom klinkt, maar het is echt zo. Als Stefanus een reden houdt, weet je wel, de eerste martelaar in de tijd van de gemeente, en hij twee voorbeelden noemt, dan is het het voorbeeld van Jozef, de redder van de wereld, en van Mozes. Die twee. En daaraan hangt hij heel het gedrag van de fariseeën, van de schriftgeleerden. Jullie hebben de heilige van God aan het kruis gebracht. En Mozes staat nu ineens oog in oog met een brandende braamstruik. Is het voor u moeilijk om eens een keer te denken aan het kruis van de Heer Jezus nu, op dit moment, gezien dit voorbeeld? De hele wereld heeft nee gezegd. De toenmalige wereld, de tijd van de Heer Jezus, iets later in de tijd natuurlijk. Ze hebben nee gezegd, dat was toen de Romeinse overheersing. Dat was de toenmalige wereld destijds. En die hebben nee gezegd, allemaal kruisigen, weg met hem. We willen niet dat die koning over ons is. En stel nu eens dat de Heer iets bijzonders met ons van plan is. Waar brengt hij ons dan? Nou, bij die brandende braamstruik. En die stond toen op Golgotha's heuvel. Met een doornenkroon op zijn hoofd. Wilt u het nog preciezer? Doornbos, braamstruik. En daar is het vuur van God op hem terechtgekomen. En als je dan gaat zien, en dan gaat zien met je ogen van het geloof, dat hij niettemin niet omkwam. Ja, natuurlijk, hij is gestorven. Maar hij leeft. Dan ga je dat indrukwekkende verschijnsel ineens van wat dichterbij bekijken. Exact wat Mozes overkwam. En dan hoor je de Heere zeggen, dit is heilige grond, dit is het, dit is het. Kom niet al te dichtbij en als je dichterbij komt, doe je schoenen van je voeten. Erken dan, niet alleen dat je eerbied hebt voor mij, maar erken dan dat je het niet kunt. Dat je het niet hebt van jezelf, dat er niemand is die dat heeft. Schoenen van je voeten doen, in de taal van de Bijbel is, belijden dat je het niet kunt. En dat de Heere groot is en dat je uit respect voor de Heere, uit eerbied voor de Heere, je schoenen uitdoet. Indrukwekkende verschijnsel. En als je dan verder leest, dat de Heere met Mozes in gesprek gaat en Mozes niet naar de Heere durft te kijken, hij wilde hem niet in zijn gelaat aankijken, dan hoort u het Nieuwe Testament zeggen en wij met onbedekte aangezicht aanschouwen de heerlijkheid van de Heer. Nu. In de Heer Jezus. Ik voel me soms een beetje Simeon, die toen het kindje Jezus geboren was en ze met dat kleine kindje in de tempel kwamen, dat kindje in zijn armen nam en in zijn hand, heeft hij hem in zijn aangezicht gezien? Ja, we hebben God gezien in een baby. Engelen hebben voor het eerst God gezien in Bethlehem. Voor het eerst. Nooit hadden ze God gezien. God bewoonde een ontoegankelijk licht die niemand zien kon en blijven leven. En toen was daar een kribbetje. En daar lag God geopenbaard in het vlees. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Ze hebben God gezien. In het aangezicht van onze Heer Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het zijn prachtige uitdrukkingen die je achter elkaar in de Bijbel terugvindt, die, als je ze aan elkaar plakt, zoveel stof tot danken geven, stof tot aanbidding geven, tot grootmaking van de Heer. Zou u wel eens bij die braamstruik willen staan, bij die doornstruik willen staan? Ik heb daar gestaan, ooit een keer, ik ben er twee keer, drie keer geweest. En dan zegt een gids, een Egyptische gids, die zegt vol bravoure van daar was die brandende braamstruik, ja, ja. Zo gaat dat, ja. Als je als toerist rondgeleid wordt, dan krijg je van alles voorgeschoteld. Of het helemaal klopt, dat weet ik ook niet. Ik laat dat maar los. Nee, maar heb je bij het kruis gestaan en heb je je gerealiseerd dat op hem het vuur van God neerdaalde en dat hij toch leeft? Dat hij in de hemel is en nu voor jou bidt en voor jou spreekt? Dat hij is opgestaan? Dat hij de levende is? De eersteling Christus. Als je dat indrukwekkende verschijnsel naderbij brengt, dichterbij brengt, dichter bij jezelf brengt, dan krijg je vanzelf verlangen om hem in het gelaat te kijken. Om dit wondere schouwspel te bekijken. Zo begint het boek Exodus. Dat is heilige grond. De grond waarop God staat, waarop hij is. Hij was daar, de Heere, Yahweh zelf. En daar openbaart de Heere zich met zijn naam, Yahweh. Dat zit allemaal in het vervolg van Exodus 3 verpakt. Schitterende dingen, het ene is nog mooier dan het andere. En dat komt dan ineens naar je toe. Wat ga je dan doen? Als je daar staat. Toen stond Mozes bij die brandende struik. Nu staan wij bij het kruis van Golgotha. Dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad. Maar voor ons is het een heel bijzonder symbool. Dat is nu. En vanaf dat moment zegt de Heer, en nu ga ik handelen. En jij mag daarin meedoen. Jij mag daarin ook werken. Nou, kun je met Mozes verder gaan en zeggen, ik ben zwaar van tong. Nou, 40 jaar alleen maar met schapen gesproken. Dat is niet echt een debat geweest waarschijnlijk. En ik begrijp dat wel. Je kunt alles wel verklaren, maar ondertussen zijn het ook een beetje van, oh, ik zie er eigenlijk tegenop, Heer. Ik stuur maar een ander. En het gaat niet zo goed. Altijd excuses van, ik toch niet. Toch wel. Daar begint het. Die struik, lieve broeders en zusters, is waarschijnlijk ook een beeld van Israël. Dat is het tweede. En het komt heel vaak voor, hoor, dat soms is Israël iets en dan later blijkt ineens dat iets op de Heer Jezus slaat. En iets later blijkt ineens dat het ook op Israël slaat. Ook dat is een beeld. Israël stond onder de enorme druk van de vijand toen in die tijd. U weet wel, de jongetjes in de Nijl en verdrinken en niet geboren laten worden. De hele druk is omschreven in de schrift. En daar heeft de Heer gezegd en ze zouden omkomen, maar ik ben erbij. En dus komen ze niet om. Als jij in de druk van vandaag staat, dan laat de Heer je zeggen, ik ben erbij. En dus, als je gelooft in de Jezus, en dus kom je niet om. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Niets. Helemaal niks. Het zijn allemaal kleine stukjes van een enorme puzzel. En die puzzel is straks pas compleet, denk ik, als we bij hem zijn. Dan zal de Heer Jezus ons helpen om de laatste stukjes op de plek te leggen. Dat is, denk ik, wat hij zegt, onuitsprekelijke woorden horen. Ik weet niet of we daar komen, hoor. Hoeft niet. We zouden vandaag rechtstreeks naar het huis van de Vader kunnen gaan. Maar de mensen die overleden zijn, eergisteren, die zijn nu in het huis van de Vader nog niet. Die zijn al in het paradijs. En daar horen ze onuitsprekelijke woorden. Ik kreeg vorige week 5 van die kaarten, van die moeilijke kaarten. En 5 keer denk je aan, ja, wat achterblijft. Ik schreef gisteren een brief. Nee, zondagmorgen heel vroeg. Een brief naar iemand die is heen gegaan. En zijn vrouw is nog hier. Het was Johan Fijn van der Raad uit Sneek. Sommigen van jullie kennen hem heel goed. hebben hem ook gehoord spreken. Er waren twee broers fijn van de raad, een Jaap fijn van de raad en een Johan fijn van de raad. Johan is heen gegaan. 91 jaar geworden. Maar ik schreef aan Wil, aan zijn vrouw. Johan heeft altijd gesproken en ik heb daarvan genoten. Ik heb er heel veel zegen van gekregen. Maar nu spreekt hij niet. Het is niet zijn beurt op zondagochtend. Het is de beurt aan de Heer Jezus. Onuitsprekelijke woorden hoort hij daar in het paradijs. En al zijn vragen krijgen een antwoord. Het gaat zeker niet meer over ons en over de problemen hier op aarde. Het gaat over hemzelf. Ik wil zo graag duidelijk maken, zo begint het boek Exodus. Zo begint de verlossing. Zo begint de bevrijding. Zo begint het. Dat God mensen uit deze slavernij, uit deze verschrikkelijke toestand van slaven van de zonde verlost, wegdraagt, uitleidt, verder brengt, richting hemzelf voert. Dat is het boek Exodus. We gaan nu naar een tweede tekst en dat is uit Exodus 28. Exodus 28. Vers 2. Dan laat ik ook vers 1 lezen voor het verband. Exodus 28. Wat u betreft, laat uw broer Aaron, dus Mozes zijn broer, en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten, om mij als priester te dienen. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron. Ze worden alle vijf genoemd, de vijf jongeren. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. Geheiligde kleding. Weer zeg ik, die kleding hebben we niet gezondigd, die worden dus niet meer zonder zonde. Dat is dus een andere bedoeling. Een heel bijzonder aspect. Broer Aaron moet in geheiligde kleding komen. Datzelfde wordt gezegd in Leviticus 16, daar gaat het over de grote verzoendag. En daar in de grote verzoendag, daar gaat de hoge priester zijn prachtige, schitterende kledij uitdoen en neemt hij een ander kostuum, een ander kledingstuk aan. En die worden ook heilige klederen genoemd. En die heilige klederen moesten in het heiligdom, in de tabernakel, in de tempel later, bewaard blijven. Dus Aaron had twee stel bijzondere kleren, geheiligde kleren. Eén stel voor normaal gebruik, altijd schitterend, ik kom daar straks op terug. Prachtig, kleurrijk, versierd, gouden draden er doorheen geweven, edelstenen op de schouderstukken en edelstenen op zijn borstlap. Prachtige, prachtige kleding. Gouden belletjes, granaatappertje aan de onderkant van een zoom, van een soort overgooier. Het was een en al schittering. En dat andere stel, dat waren evenzeer geheiligde kleren, maar er zat geen gram opsmuk aan, niks. Geen stenen, geen goud, geen kleurrijkheid, alleen maar linnen, alleen maar fijn linnen. That's it. Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Weer gaat het over de Heer Jezus. De Heer zegt, moest luisteren, ik heb één die er echt uitspringt. Dat is niet alleen Jozef die in een kleurrijk gewaad rond mag lopen. Een veelvervige rok. He, zo wordt het nog genoemd in het boek Genesis. Maar dit is de Heer Jezus. Dit is de echte hoge priester. En dat het bij de hoge priester gaat over de Heer Jezus, uiteindelijk, dat snappen we. Zo'n hoge priester hadden we ook nodig, zegt het Nieuwe Testament. U hebt een hele brief over de hoge priester, vrijwel. De brief aan de Hebreeën in uw Bijbel. Een hoge priester. Dat wat van een hoge priester staat in het Oude Testament is één complete heenwijzing naar die ene echte, schitterende hoge priester. Mijn heiland, de verlosser. En die was schitterend. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar die was één keer anders gekleed. Eén keer was hij zonder opsmuk. Eén keer zonder enige vorm van kleurrijkheid of van gouddraadjes of van steden, juwelen en zo. Niks. Dat was op de Grote Verzoendag. De Grote Verzoendag. Ja, dat is het kruis van de Heer Jezus. Dat kan niet missen. Toen had hij gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd. Zie je wel? Gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Heel anders. Hij die het Godgelijk zijn niet als roofgoed heeft gehad. Hij was in de gestalte van God, maar heeft de gestalte van een slaaf en een dienstknecht aangenomen. Dat is de Heer Jezus. Ziet hem gaan? Onder de sluier van een dienstknecht, onder die sluier, daar zat een hele grote kleurrijkheid en kostbaarheid. Ja, wij zelf. Dat is moeilijk. Want dan zie je hem gaan. Dan zie je hem de voeten van de discipelen wassen. Dan zie je hem hier miskenning en verguizing accepteren. Speeksel accepteren. Een vuistslag accepteren. Dat zie je in hem. En toch was daar op hetzelfde moment iemand in de gestalte van God. Het Godgelijk zijn is nooit opgehouden. Nooit. Never. Dat zie je bijvoorbeeld in Gethsemane, als hij aan de ene kant bidt en zijn zweet wordt gelijk grote bloeddroppels en hij angstig is. Maar aan de andere kant, Johannes Evangelie, dan zie je de Heer Jezus staan in diezelfde plek, in diezelfde tuin. En daar komt een horde aan, Judas aan het hoofd en de soldaten en de dienaren van de hogepriester. En ze zijn er allemaal bij, de drie categorieën. En hij zegt, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus, de Nazareen, ik ben! Hij noemt zijn naam, bam, alles ligt op de grond. Ineens is die sluier van dienstknecht weg, eventjes. Ineens is die heerlijkheid van Yahweh direct zichtbaar, weer. Dat zag je toen er zoveel vissen in Petrus zijn net zwommen. Dat zag je ook toen hij over het water liep. Dat zag je op de berg der verheerlijking. Ineens is alles anders. Dan zie je de Heer Jezus steeds in die tweedeling terug. Enerzijds degene die naar het kruis gaat om het werk te volbrengen. Zonder opsmuk, zonder heerlijkheid, zonder glorie. Maar alleen maar gaan om knecht van God te zijn. En anderzijds schitterend, prachtig. Beide geheiligd. Beide aspecten aan God gewijd. Voor 100% aan God gewijd. Daar word je stil van. En dan zeg je, Heer Jezus, ik zou u zo graag willen zien. Nou, u ziet hem straks. Als u gelooft in de Heer Jezus, dan gaat u hem zien. Misschien vandaag, misschien gaan we nu nog naar hem toe. En zullen we daar zijn waar hij is. En dan zullen we hem horen zeggen, de heerlijkheid, Vader, die u mij gegeven hebt, die heb ik aan deze mensen gegeven. Aan jou en aan mij. Maar we zullen dat zien. We zullen dat meemaken, dat hij de schitterende, de heerlijke, de niet te overtreffen Zoon van God is. Daar. De kleren van de hoge priester. Ik ga iets verder met u. Exodus 28, hetzelfde hoofdstuk. Vers 36. Hetzelfde hoofdstuk. Exodus 28, vers 36. U moet ook een plaat maken van zuiver goud. En daarin graveren, zoals men zegels graveert, de heiligheid van de Heer. Allemaal met hoofdlettertjes in deze herziene Statenvertaling. Maar in elk geval nadrukkelijk bedoeld om te zeggen, let op. Hè. Het is niet zomaar een woordje, het heeft te maken met hemzelf. U moet die bevestigen met een blauw-purperen koord, zodat hij aan de tulband vastzit. Hij moet aan de voorkant van de tulband zitten. Hij moet namelijk op het voorhoofd van Aaron zijn, zodat Aaron de ongerechtigheid kan dragen van de geheiligde gaven, de geheiligde gaven van de Israëlieten. Ja, van al hun geheiligde geschenken. Hij moet namelijk voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen aangenaam te maken voor het aangezicht van de Heere. Je voelt al aan, zou ik dat ooit helemaal kunnen pakken? Zou dit ooit helemaal helder worden? Wat staat hier? Nou, daar staat hier dat de hoge priester in dat prachtige geheiligde gewaad dienst deed. En dat hij behalve stenen op zijn schouder, daar stond jouw naam ook, op volgorde van de geboorte. Nou, wie tot bekering gekomen is in het jaar nul, die stond er als eerste, zou ik maar zeggen. En wie gisteren tot bekering, die komt er ook, die komt later. Maar ze staan er allemaal op volgorde van geboorte. En er waren stenen die te maken hadden met de stammen van Israël. Dat is wat anders, hoor. Een stam is niet hetzelfde als een persoon. Jozef was wel een persoon. Levi was ook een persoon, maar het was in beide gevallen geen stam in Israël. Manasse en Efraïm waren geen zonen van Jacob, maar wel stammen in Israël. Dus echt, dus wat anders. Dan gaat het over de stammen in Israël. Die waren dus in vendels van drie rijen terug te vinden op het borstschild van de hoge priester. Maar los van al die dingen, daar gaat het nu even niet om, want dat is een hele uitvoerige verhandeling van die kledingstukken. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar één ding wil ik eruit lichten. En dat is die gouden plaat, die gouden diadeem die de hoge priester op zijn voorhoofd had, op zijn tulband bevestigd, op zijn hoed bevestigd. En daar stond op dat bijzondere, de heiligheid van de Heere. Jaweh is heilig. Nou, daar zie je het. Bij hem. En waarom nou die plaat? En dat is een hele moeilijke. Maar ik hoop dat u mij begrijpt. Ik weet niet of je ooit jezelf erop hebt betrapt terwijl je aan het bidden was voor de nood van deze wereld, of voor de nood van de kerk, van de gemeente, of voor familie, of voor wat ook. En dan ineens zit je met, wat zouden we eten vanmiddag? Weet ik veel. Ik kook niet zo vaak, moet ik eerlijk zeggen. Maar, nee, maar bij wijze van. Nee, maar gewoon iets onbenulligs. Of zou ik wel getankt hebben? Zal er wel genoeg brandstof in de tank van de auto zitten? Vul maar in. Er komt iets boven en het bespringt je. Kan nog beroerder. Je bent aan het bidden. En je krijgt een stukje film van vroeger. Ineens. Terug. Een soort flashback. Maar dan over de prut van je eigen leven. Wat je allemaal niet goed gedaan hebt. Wat je verkeerd deed. Wat misschien terugkomt. Nooit gehad. Ik zal wel de enige zijn, denk ik. Maar nou, ik wil eventjes zo zeggen, niet om de lolligheid, maar om duidelijk te maken dat iedereen dit heeft. Dit is, heb jij ook. Maar nu nog wat anders. Nu gaat het niet zozeer om, ik ben aan het bidden en dan komen dit soort gedachten bij me boven. Maar ik ben aan het aanbidden. En ik wil de Heere prijzen. Ik denk, wat zal de Heere blij zijn met mij, hè? Dat ik dit kan. Hè? Ja, dit is heel wat anders dan mijn buurman. Ja, die hoor je niet, of die hoor je wel, maar dat deugt het niet. Ik bedoel, we hebben altijd kritiek op wat anderen aandragen. Heb je nooit gehad? Op liederen? Past helemaal niet. Kan toch helemaal niet? We waren toch bezig met dit thema en we gaan ze dat lied opgeven. Dit spoort helemaal niet. Ga maar door. Ik kan heel lang doorgaan als ik dat wil. In de meest heilige dingen, in uw heilige gaven, in de aanbidding, in de dankzegging, in de lofprijzing naar de Heer toe, komen dingen voor die van geen kant kloppen. Die misschien wel veroordelend zijn, die misschien wel beschuldigend zijn voor anderen. En misschien wel helemaal fout zijn. Nou, dan krijg je het gevoel van, nou laat ik maar stoppen, laat ik maar nooit meer gaan aanbidden, laat ik maar nooit meer gaan danken. Want als ik aan het danken ben, dan komen er dit soort gedachten tussendoor. Dat komt als een soort flits er zomaar bij. Wat zegt de Bijbel? Dat er één is in het heiligdom, in het huis van de Heere, met een gouden plaat. En die gouden plaat, de Heere, heilig, de heiligheid van de Heere, zorgt ervoor dat die prut van jou, die eigenlijk niet deugt, dat ze niet eens bij hem komt. Dat hij dat tegenhoudt. Dat hij daar is om de ongerechtigheid, het verkeerde gedrag, de verkeerde formuleringen, de verkeerde insteek, de verkeerde gezindheid van jou, om dat weg te nemen. Wie doet dat? Ja, er is maar één die dat doet. Er is maar één die dat kan. Dat is de ene die daar is en voor God staat. En dat is de heilige. Geheiligd, in geheiligde kleding. Maar mijn geheiligde, mijn heilige offeranden worden als het ware gezuiverd. Dat is voor zover ik zie, de tekst in Hebreeën 13. Laten we dan door hem heen, letterlijk hoor, door hem heen opofferen, een offerande van de lof. Dat is de vrucht van degene die zijn naam belijden. Door hem. Wij gaan door hem heen, zodat hij kan filteren. Een beetje stom woord misschien voor vandaag. Want we hebben een filternet en zo. We hebben filters voor water. En door hem heen opofferen. Zodat weggaat, dat niet verder komt dan dat wat werkelijk waarde heeft voor hem. Wat werkelijk aanbidding is. Door hem heen. Daar word ik blij van. Dat is de kracht, de moed die ik heb om ook de volgende keer toch weer, ook al ben ik misschien de bocht uitgevlogen met verkeerde gedachten tijdens mijn aanbidding, om dan toch weer opnieuw te mogen beginnen. Ik durf het. Ik durf het. Waarom durf ik het? Omdat de Heer Jezus daar is. Omdat Hij daar verbijzonderd is, apart gezet is, geheiligd is. De heiligheid van de Heer zelf. Om dit voor ons mogelijk te blijven maken. Daar word ik blij van en dankbaar voor. Dan zeg je, Jezus, ik wil u zo graag zien. En ik wil ook nog een keer tegen u zeggen dat, hoe vaak hebt u wel iets voor mij niet door laten gaan? Heb u dat tegengehouden? Heb u dat gefilterd? Ik weet niet of ik daar ooit een antwoord op kreeg. Waarschijnlijk niet. Ik denk dat de Heer zegt, sorry, dat heb ik toen gedaan, maar dat is voorbij. Die tijd is over. Dus dat, we gaan niet terugkijken naar de prut van de aardse beslommeringen. Dat doen we niet. We gaan vooruitkijken naar hem die daar in de troon is. En we kijken naar de Vader die aanbidders zoekt. Aanbidders. Niet alleen aanbidding, maar aanbidders. Mensen die dit doen. Die dit aandragen. Die dit verder brengen. We gaan nog een tekst lezen. Iets verder. Exodus 29. Dat is vers 38, dat gaat over het dagelijkse offer. Dit is nu wat u op het altaar moet bereiden. Elke dag 2 lammeren van 1 jaar oud en dat voortdurend. Het ene lam moet u in de morgen bereiden en het andere lam moet u tegen het vallen van de avond bereiden. Met een 10e eva meelbloem, even parkeren hoor, dat woordje. Gemengd met een 1/4 hin uit olijven gestoten olie. En een plengoffer van 1/4 hin wijn. Zal ik het anders zeggen? Olie, beeld van de Heilige Geest. En brood en wijn. Echt waar. Het is niet toevallig dat de Heer Jezus een brood nam. En daarna een beker nam. Dat komt niet uit de lucht vallen. Zomaar een ingeving. Het dagelijks offer liet dit al zien. Elke dag. Dit wordt het morgenoffer genoemd. En dat wordt ook het avondoffer genoemd. Dus morgens om 9:00 en 's middags om 3:00 gebeurde dit. Om 9:00 kwam de Heer Jezus aan het kruis. Toen. En om 3:00 zei hij, het is volbracht. Hij overbrugde zowel het morgenoffer als het avondoffer in zijn offer. Helemaal compleet. Nu gaat het iets verder. Dat lam dat moest dus bereid worden tegen het vallen van de avond. En 's morgens, dan zegt vers 42, het moet een voortdurend brandoffer zijn. Al uw generaties door bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht van de Heere. Daar zal ik u ontmoeten. Om daar met u te spreken. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten. En zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen om voor mij als priesters te dienen. En ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hen tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben die hen uit Egypte geleid heb, opdat ik in hun midden wonen zou. Ik ben de Heere hun God. De Heer heeft gezegd, dat is mijn basis, dat is de grond. We zeggen dat is de grond waarop ik sta. Dit is de grond waarop hij staat, namelijk het offer. Morgenoffer, avondoffer. En daar mochten ze zijn, elke dag opnieuw. De Heer Jezus is het echte morgenoffer en het echte avondoffer. En we mogen hem gedenken met meelbloem, brood en wijn en olie. Het is eigenlijk te mooi soms voor ons. Het is soms zo mooi dat we het niet eens meer zien. Dat we denken, nou, dat is heel gewoon. Zo was het gewoon. Hadden daar een offer van wijn. Ja. Maar dat hebben we ook. Waarom doen we dat dan niet? Waarom zeggen we, Heer, ja, maar eens in het jaar, bepaalde gemeenten in Nederland, eens in de maand, eens in... Nou ja. Waarom niet elke dag? Toen was het een dagelijks offer. 2 keer per dag, nota bene. Een morgenoffer en een avondoffer. U hebt geen been om op te staan als u denkt dat het ook wel een wat minder kan. Dat zegt de duivel. Maar die begint, als de Heer Jezus een flesje olie over zich heen krijgt, dan zegt de duivel gelijk, want dit is verspilling. Dit kan niet meer in deze tijd. Dit had aan de armen gegeven moeten worden. Ja, ja, ja. Oh, we zijn zo sociaal bewogen. Dat was helemaal niet zo. Ze stalen. Ja, ze, Judas in dit geval. Het is altijd iets van de Heer, bij de Heer wegnemen en het voor jezelf houden. Ook tijd. Ook zegen. Ik wil een zegen. Ik wil nu als wat vragen beantwoord zien. Het gepraat over aanbidding en over lofprijzing. Kan ook wel wat anders. Ik wil duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat dit zo ligt. Nou, dan ga ik weer nog een tekst verder. En dat is uit Leviticus 20 vers 8. 1 Bijbelboek verder. Probeer het maar. Leviticus 20 vers 8. Daar komt eigenlijk onze tekst vandaan voor de uitnodiging. 20 vers 8. Leviticus 20 vers 8. Maar ik lees ook vers 7. Leviticus 20 vers 7. Heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere uw God. Houd mijn verordeningen en doe ze. En dan komt die tekst. Yahweh Mekadesh, ik ben de Heere die u heiligt. Lieve broeders en zusters, bij de Heer Jezus komen betekent geheiligd. Daarom heet de tabernakel een heilige tent. Daarom is het een heilige en het heilige der heiligen. Daarom is de Heilige Geest. Daarom heet het een Heilige Vader. En daarom is dat heilige dat het nu geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden, Lucas 1, 35. Het is altijd hetzelfde. Van de Zoon staat dat er, van de Vader staat dat er, van de Heilige Geest staat dat er. Het is de Heilige. En de Heere zegt, ik ben de Heilige. Niet, ik ben nu meer zonder zonde dan nooit gezondigd, nooit, dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat dus niet om zonder zonde zijn, het gaat om apart gezet zijn, uniek zijn, apart zijn, heel uniek. En vanaf het moment dat u de Heilige Geest ontvangt, in u krijgt als permanente woonplaats van de Heilige Geest voor u, vanaf dat moment bent u uniek, bent u geheiligd. Dan kan Paulus schrijven aan de geheiligde in Christus Jezus. Niet omdat u daarna nooit meer zondigde, maar omdat God zelf in u ging wonen. Dat maakt u uniek. Dat maakt u bijzonder. Daarom heet de gemeente een bijzonder gezelschap. Heiligen en getrouwen in Christus Jezus. Waarom? Omdat daar waar 2 of 3 in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, hij daar gaat wonen. Dat maakt ze bijzonder. Het is geen laat maar zeggen, club van gelijkgezinden. Van, nou ja, ze hebben allemaal interesse in koperslagerij of zo. En dus, dat zijn ze dus. Nee, geheiligden in Christus Jezus. Ze hebben maar 1 gezamenlijke basis en dat is de Heer Jezus en zijn werk aan het kruis. Daarom zal dat wat uit de hemel neerdaalt een heilige stad zijn. Van God neerdalend uit de hemel. Daarom is de tent van God een geheiligd iets. Het is altijd hetzelfde. Het is gekoppeld aan de aanwezigheid van Jahwe. Of het is gekoppeld aan de aanwezigheid van onze Heer Jezus, die ook Jahwe is. Heel expliciet Jahwe wordt genoemd in het Nieuwe Testament. Dat is heiliging. Bij hem zijn. En als hij bij jou is, ja, dan wordt alles anders. Dat voel je. Als je dan toch al een raar verhaal wilde vertellen, maar je hebt je ineens te realiseren dat de Heer in je is, dan denk je, oh, dan laat ik mijn mond maar houden. Dat werd dan ook tijd misschien. Nee, maar dat is altijd hetzelfde. Het is iedere keer hetzelfde. De Heer Jezus of God de Vader in je, dat maakt alles anders. Dat staat hier. Heilig uzelf en wees heilig. Want ik ben de Heer uw God. Dat betekent dus, hou daar rekening mee. En dat moet een keer. Dat moet een keer. Dat is geen kwestie van, en nu mag ik niet meer aan de linkerkant van de weg lopen. Of ik moet op een bepaalde dag dit eten. Of ik moet op een andere dag dit niet doen. Dat is helemaal niet aan de orde. Je realiseren dat de Heer bij je is. En als de Heer al in een braamstruik roept van, ik ben hier. Wees voorzichtig. Pas op wat je doet. Wordt het dan niet zo dat je zegt, maar de Heer woont ook in mij. Woonplaats van God in de geest. God in de geest. De gemeente, ook woonplaats van God in de geest. Tempel van de Heilige Geest. Je lichaam, tempel van de Heilige Geest. Het is niet meer jouw tempeltje, het is zijn tempeltje. En je moet je realiseren dat dit een heel bijzonder iets is. Dat het echt apart is. Wij zijn apartelingen. Nou, dat vond je buurman ook al, maar je was altijd wat anders. Ik weet, je kun je alle kanten mee op. En dan kun je weer gaan zeggen, ja, nou, daarom gaan we dus op zondag geen auto wassen, maar op zaterdag wel. Maar ja, vul maar in. Het maakt me niet uit wat je daarvan verdient, wat je daarvan zegt. Maar, en ook eigenlijk niet meer wat de buren daarvan zeggen. Maar die snappen het toch niet. Maar jij weet het wel. Heer, ik wil niet apart zijn, maar u woont in mij. En dat maakt mij apart. Ik heb eeuwig leven. De hele wereld zucht. En sterft, gaat ten onder door de zonde en door de zonde de dood. En jij? Ik sterf niet meer. Daarom wordt van christenen nog eens hele aparte mensen. Ja, vroeger zeiden ze dat ze leefden en toen zijn ze gestorven. En nu ze gestorven zijn, zeggen ze, als ze dan begraven worden, dan ze leven. Dat zijn hele aparte mensen. Dat is echt niet. Ja, maar dat is toch zo? Dat hoor je en terecht. Helemaal terecht. Want de mensen die begraven worden en die Jezus kennen, die leven. Die gaan naar het paradijs. Die hebben eeuwig leven. Ja, maar dat maakt je toch uniek? Dan ben je toch uniek? Dan ben je toch heel apart? Er is een programma voor de televisie dat de meneer gaat land met hele aparte figuren. Weet je wel, zulke haarden of hoeden of jassen. Verder, hutje A of B of C, bootje. Nou, die gaan kijken. Noemen dat een showroom. Nou, we zitten in de showroom. Dit zijn aparte mensen. Gelovigen zijn hele aparte mensen. Natuurlijk heeft dat niet te maken met huidskleur. Het heeft niet te maken met je vormige gezicht. Het heeft te maken met de aanwezigheid van God in je. De Heilige Geest woont in je. En je kent de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, ik ken hem, ik ken haar. En die horen bij mij. En ik breng ze daar waar ik zelf ben. Ik moet een beetje afronden. Ik ga naar Johannes 17 eventjes, als u het goed vindt. Er zijn veel meer teksten nog, hoor. Die heb ik ook wel op een lijstje gezet, maar dat moet hem even loslaten. Johannes 17. Vers 15. De Heer Jezus bidt. En zegt aan zijn vader, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Dus dat bidt de Heer Jezus niet. U mag misschien nog een poosje door. Misschien moet u wel nog 2 weken verder. Dat zou kunnen. Kan ook wel 1 week zijn, maar je weet het niet. Kan ook wel 1 dag zijn. Kan ook wel 1 uur zijn. Ik weet het niet. Ik ga niet rare dingen zeggen, maar we weten dat niet. Maar de Heer zegt, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Dat is wel zijn verlangen. Dat u bewaard blijft voor de aanvallen van de boze. En voor de invloed van de boze. Zij zijn niet van de wereld, vers 16, zoals ik niet van de wereld ben. Komt. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Waardoor worden gelovigen gekenmerkt? Doordat ze luisteren naar het woord van de Heer. Weet u waarom de duivel zo'n groot belang in stelt dat de Bijbel langzaam maar zeker ontkracht wordt? Hele stukken zijn eruit gescheurd. Het verhaal van de schepping, dat deugt niet meer. Het verhaal van die zondeval, dat deugt niet meer. Dat gedoe met de profeet, daar kun je er helemaal niks mee. Enfin, het gaat maar door. En het is alsof dat een soort overspoelende golf is die alleen maar sterker wordt. Een soort tsunami van de tegenstander om je echt alles uit je handen te slaan. Dat je op een bepaald moment helemaal niks meer hebt. Uw woord is de heilig hen. Waardoor worden we gekenmerkt? Omdat we de enige zijn waar de normen van God, waar het woord van God, waar de gedachten van hem postvatten niet alleen, maar overeind staan en gehoorzaamd worden. De hele wereld wil hem niet als koning. Ze willen die Jozef niet. Exodus, hoort u het nog? Okay, Exodus 1, toen kwam er een farao die niets van Jozef wilde weten. Nou, dat is nu. Er is nu een tegenstander, dat is de vorst van deze wereld, de vorst van de duisternis, die geen enkel affectie heeft, geen enkel stukje affectie heeft met het woord van God. Maar jij wel. Daar maak je je anders van. Luisteren naar het woord van God. Luisteren naar die blijde boodschap. Dat is niet alleen tot bekering komen, ja ook, dat zit er gelukkig in. Dat mag je elke keer nog weer uitdragen ook, daar mag je van vertellen. Dat de mensen tot geloof mogen komen. Luisteren, heilig hen door uw waarheid. En uw woord is de waarheid. Dat maakt ze apart. Daardoor laat je zien dat je geheiligd bent. En dat Yahweh geheiligd is. Dat hij heiligt, dat hij dat doet. Dat is een doorgaand proces. Hij doet dat. En het woord van God spreekt alleen maar over de Heer Jezus. Echt waar. Niet alleen over wat u wel en wat u niet mag. Het gaat over hem. En u mag aan hem gelijk worden. Dus is de discipel genoeg om te worden als de meester. Matthäus 10, 25. Dit mag. Nog steeds. Maar dat gaat nog verder. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen. Opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen gaan geloven. U mag de rest van de teksten erbij lezen. Prachtige, schitterende teksten. Volzinnen noem ik ze wel eens. En ik bedoel niet prozaïsch of dichterlijk of zo, of taalkundig. Maar het is zo inhoudsvol, zo bijzonder, dat u er wel naar kunt blijven kijken. Maar ik heilig mezelf voor hen. Ik weet niet of ik dat de vorige keren gezegd heb, maar ik wil het nog een poging wagen. Petrus is haantje de voorste altijd. Wel eens heel vlug met zijn opmerkingen. Op een bepaald moment is de Heer Jezus met de discipelen naar die bovenzaal gegaan, die zaal op de berg Sion. En daar is van alles gebeurd. Maar een van de dingen die daar in het Johannes-evangelie als eerste genoemd wordt, Johannes 13, is voetwassing. Er zijn gemeenten waar ze letterlijk voetwassing doen. Sommigen elke zondag, anderen één keer in de maand. Als een soort uiting van ik wil nederig zijn. En als je dat 5 keer gedaan hebt, dan laat je echt uitbazuinen. Ik heb het al 5 keer gedaan. Van nederigheid al geen sprake meer, is er weer hoogmoed geworden. Op hetzelfde moment. We zitten daar zo dicht tegenaan, daar kun je bijna niet los van komen. Maar goed, de Heer Jezus zei, Petrus, die tegenstribbelde. Petrus, als ik je niet was, heb je geen deel met mij. Wel deel aan hem, maar geen deel met hem. Deel hebben aan hem betekent dat je het leven hebt uit God. Want deel hebben met hem, je mag alles op een rij zetten. Er blijft 1 ding over, een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dat was zijn deel. Schulddelging, dat heb je niet samen met hem. Dat had hij helemaal niet. Of angst, of om onmacht of nou ja, dat hebben u allemaal. Dat had hij helemaal niet. Het enige wat overblijft als u alles op een rij zet, doe dat maar eens. Neem maar een stuk papier, bloknoot, schrijf maar eens op wat je deel met hem. Deel en deel, wat je delen zou kunnen delen met hem. Dat is uiteindelijk een ononderbroken gemeenschap met de Vader. Dat bedoelt de Bijbel met, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. In Johannes. Niet een hoge priester bij God, dat heb ik net gehad. Dat heb ik benoemd. Maar een voorspraak bij de Vader. Iemand die zich heiligt, die zich apart zet voor jou. Ik hoop dat het helder is. Ik heb heel vaak het voorbeeld van mijn eigen zoon gebruikt. Ook hier in Sliedrecht, daar ben ik zeker van. Ik had laatst een toespraak in Nijverdal. Daar zat mijn eigen zoon in de zaal. En toen heb ik dat voorbeeld ook gebruikt. En hij herinnerde zich dat heel goed. Altijd als ik thuis kwam, stond hij in de startblokken en eventjes in de auto. Even brr, brr, nou ja, hij moest ook eventjes starten, moest even draaien, dat gekke ding. Zit zo'n wiel in de auto, weet je wel, meestal aan de linkerkant. Je kent het wel, hè? Ooit gezien zo'n ding? Nee, maar helemaal autogek. Altijd hetzelfde. En dan kom je aanrijden. En hij komt niet uit de voordeur rennen. Hij heeft geen interesse in pa. En je weet op dat moment, ik heb ook wel eens gejankt. Sorry. Het is verstoord, het is kapot. Dan kom je binnen en hoe gaat het? En Hennie zegt dan, nou, dat is er gebeurd. Maar er is iets mis. En dan zit Jan met zijn eigen auto, niet met mijn auto, maar met zijn auto, een plastic dingetje onder de keukentafel. En maar lawaai maken. Ja, zo gaat het dan. Nog meer lawaai. Maar wat is nu het probleem? Contact, die ononderbroken gemeenschap met zijn Vader is verstoord. Dat is het probleem. Als jij zondigt als gelovige, dan is jouw heil voor de eeuwigheid niet in gevaar. Want je hebt eeuwig leven. Dat kan niet weg zijn. Maar als je gezondigd hebt, als je dingen doet die niet kloppen, dan heb je geen gemeenschap meer met de Vader. Onze gemeenschap, zegt 1 Johannes dus, daarom is met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. Weet je niet dat als jij zondigt, dat je dat contact kwijt bent? Nou, ik zie mijn eigen leven terug. Ik heb ook wel eens geroepen dat het allemaal goed met me ging, terwijl het helemaal niet goed ging. Maar je kunt op de automatische piloot verder, hè? Ja, smile. Gelovige nummer 12 of zo. Je hebt een eigen nummertje. En je roept maar wat, je doet maar wat. Maar het is het niet meer. Het is het niet meer. Er is iets van verstoring gekomen. Welke verstoring? Mijn schuld. Mijn zonden. Verkeerd gedaan. Moet ik daar weer opnieuw beginnen? Nog weer tot bekering komen en dan nog het hele proces nog een keer? Nee. Alleen je voeten, zei de Heer Jezus tegen Petrus. En als ik hier niet was, heb je geen deel met mij. Wie gebaat heeft, is helemaal rein. Dus het gaat niet om een complete herijking vanaf het prille begint, maar het is alleen die wandel, alleen dat praktische leven. Ik heilig mezelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Waar doet de Heere Jezus dat? Ja, bij de Vader. Een hoge priester doet dienst bij God. Een voorspraak doet dienst bij de Vader. Echt verschil, hoor. Deze dingen liggen hier. Eigenlijk schitterend. De Heere is het die heiligt. En hij, mijn heiland, zegt ik heilig mezelf voor jou daartoe. Ik zet mezelf apart voor jou. Ik zal me inzetten voor je. Ik zal ervoor zorgen dat je kunt blijven genieten. Dat was pas al zo met die ongerechtigheid die in de heilige dingen naar voren zouden kunnen komen. Dat was nog een hoge priester in de dienst naar God toe. Maar dit is mijn persoonlijke relatie met de Vader. Dat is niet mijn dienst, dat is mijn leven. Dat is wat anders. Dat gaat dieper. Dit gaat verder. En nu mag u zeggen wat u daarvan vindt. En doe dat maar voor jezelf. Het gaat niet om de discussie. Het gaat ook niet om van, ik heb nu alles al gezegd. Dat is onzin. Dat krijg ik nooit voor elkaar. Ik kan alleen maar zeggen, Hij, de Heer Jezus, heeft zich apart gezet voor zijn Vader om het werk te gaan doen. En hij zet zich nu apart voor jou, om jou in de harmonie, in de fijne sfeer van omgang, vertrouwelijke omgang met de Vader te houden. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft. Dit is liefde. Dit is heiliging. En natuurlijk wordt dan van ons gevraagd dat we ons niet bewust in verkeerde richtingen gaan begeven. Dat is niet te veronderstellen, dat zit er helemaal niet in. Maar het gaat erom dat wij in die harmonie, in die vertrouwelijke sfeer van harmonie en van gemeenschap, dat is een moeilijk woord vandaag, maar ik weet het wel, want toch is dat Bijbel, zo wordt het in de Bijbel gezegd. Onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Die sfeer, die bijzondere relatie, die mag je blijven genieten. En hoe komt het? Nou, omdat de Heer iemand is die heiligt. Dat doet hij altijd. Hij kan niet anders, dat hoort bij hem. Dit is aan hem, wezenlijk aan hem verbonden. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland en daarom ben ik zo blij met de Heer Jezus. En daarom wil ik er ook zoveel mogelijk van vertellen. Het zijn zulke schitterende dingen dat je er niet over uitgedacht raakt. U gaat weer naar de kerst en u gaat weer aan de Lucas stukjes denken. Nou, oké. U zou ook eens een keer bij Filippenzen 2 kunnen beginnen. Dat hij die in de gestalte van God zijn, het Godgelijk zijn, niet als roofgoed heeft geacht. Maar heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Misschien wordt het tijd dat we daar eens een keer verder over doordenken. Ik wil afsluiten met een heel klein stukje richting kerst. En dat is ingegeven door een bezoekje in Bethlehem. Waarschijnlijk heb ik het gezegd, maar dezelfde dingen aan u te vertellen is voor mij niet moeilijk en voor jullie zal het wel nuttig zijn. Dus sorry voor de herhaling. Ja, ik beroep me nu op een tekst van Paulus, maar die schreef het zo. Dezelfde dingen te schrijven is voor mij niet zo moeilijk, maar het is voor jullie nuttig. Maar ik zou met een groep van jullie toeristen naar Israël en ik zou ook naar Bethlehem. En toen we daar waren, toen was het allemaal een beetje moeilijk in Bethlehem, maar je mocht er niet zomaar in. Er was al een stuk van de muur klaar en de rest werd ook zo'n beetje opgetrokken. De bus waarin we zaten, een Israëlische bus, mocht niet mee. Dat moest een Palestijnse bus worden. Zo gaat dat daar. En de gids die we hadden, dat was onze vriend en broeder Freddy Winkler, mocht ook niet mee, want dat was een Jood of deed alsof hij Jood was. Maar het was een christen. Mocht niet. Dus er moest een Palestijnse gids komen. En we moesten uit de bus, lopend over de grens. En toen aan de andere kant, bij die muur, stond een andere bus klaar. En een Palestijnse gids. En ik denk, nou ja, dat zal maar wat worden. En je weet hoe angstig ik ben voor gidsen. Dat heb ik in de loop van de jaren een beetje meegekregen. Dus ik dacht echt, dit gaat niet goed. Sommige dingen moet je wel eens herzien. Dat was in dit geval ook zo. We kregen een Palestijnse gids. Ik wou dat hij hier vanavond sprak en dit verhaal ging vertellen. Schitterend. Een christen. Ja. Weet je wel, zo begon het ongeveer, waarom die enorme boodschap aan herders is verteld? Nee. Hadden net zo goed timmerlui kunnen zijn, toch? Voor jou? Of misschien wel mensen die schepen kunnen bouwen, of baggeraars, wat mij betreft, sliederen. Dat had allemaal gekund. Nou, waarom dan? Per jaar, met Pesach, met Pasen, werden 100.000 lammeren naar Jeruzalem gebracht en die werden daar geslacht. Per jaar, zegt Josephus Flavius. Dat is een authentieke geschiedschrijver, zal ik maar zeggen. Dus dat is niet zo'n losse vlodder. Maar dat is 100.000 lammeren per jaar. Waar kwamen die lammeren vandaan? Nou ja, wij wisten het ook niet. Uit Bethlehem, zei hij. Vindt u het dan gek, zei hij, dat het lam van God uit Bethlehem kwam? Bam. Nou, dat zijn voltreffers. Dat zijn gewoon dingen die je helemaal raken. Nog sterker. Weet je waarom die prachtige boodschap van engelen die uit de hemel kwamen en het eerder zich God lieten horen aan engelen, door de engelen gebracht, aan deze herders werd gegeven? Waarom niet aan schriftgeleerden? Waarom niet aan die lui die altijd in de Torah zaten te kijken en te studeren en die daar les in gaven? Waarom niet aan die lui? Antwoord. Omdat die herders altijd zorg hadden gehad voor het offer. Niet alleen bij Pasen, maar ook gewoon door de week. Altijd. Alles kwam uit een soort kweekvijver van Bethlehem. Nou, dat was de volgende voltreffer. Als jij je bezighoudt met het offer, als jij geniet van de Heer Jezus, als jij je echt interesseert in, dan zal de Heer je meer en meer gaan geven. Dat doet de Heer. Hij gaat er altijd iets bij geven, iets extra's aan toevoegen. Zo is de Heer. Wie heeft, zal nog meer krijgen, toch? En wie niet heeft, ja, dat raak je dan ook nog kwijt. Dat is echt zo. En ik ben zo bang dat we langzaam maar zeker iets aan het kwijtraken zijn, terwijl de Heer bezig is met je iets erbij te geven. Deze ervaringen deed je op daar in Bethlehem. Daar lag God te prijzen tot in de eeuwigheid. In een kribbetje. Nooit hadden engelen God gezien. Toen voor het eerst. Ze hebben altijd een ontoegankelijk licht geweten. En ze hebben, als ze een beetje in de buurt kwamen, Jesaja 6, met vleugelen hun gezicht bedekt. En met twee vlogen ze, met twee bedekken ze hun voeten en met twee bedekken ze hun aangezicht hebben. En toen zagen ze voor het eerst Yahweh. Nou, ze waren niet meer te houden. En ze hebben een heel mooi lied gezongen. U kent het nog. Of het dezelfde melodie was die wij in onze bundels hebben, dat weet ik niet, maar ze hebben wel gezongen. Weet u dat u een geweldige zegen hebt door te kijken naar de Heer Jezus? Dat heb ik vanavond willen doen. Ik heb u graag iets van die portretten willen doorgeven. Iets van die schitterende duidingen willen aanreiken. Zodat u nu verder kunt. Heer, ik verlang naar u. Ik verlang naar u. En gaat u misschien zeggen wat de herders zeiden? Laten we naar Bethlehem gaan en kijken wat daar is gebeurd. Dat is het. Dit proces, lieve broeders en zusters, gaat je hart vervullen, gaat je leven veranderen en maakt alles anders. Maar maakt hem groter, heerlijker, voortreffelijker, schitterend. De Heer Jezus, mijn heiland, Yahweh is het die heiligt. Daardoor kom je apart te staan. Dit maakt van jou een bijzonder iemand. De Heer zegen ons. Vader, we willen u danken voor dit moment van studie, voor dit moment van overweging. Vele dingen zijn de revue gepasseerd en we willen u danken dat u het in onze harten wilt leggen door uw Heilige Geest. Dat u deze dingen die over de Heer Jezus gaan en over uzelf gaan en over de Heilige Geest gaan, dat u ze zo levendig maakt in ons dat we dit ook terug kunnen roepen. Dat we dit kunnen herinneren als we daarover nadenken of misschien stil liggen, misschien wel in onze slaap, in het onderbewuste. We willen u nu hartelijk danken, Vader, dat u door uw Heilige Geest wilt vertellen wie de Heer Jezus is. En we danken u dat we uw woord hebben. We danken u dat we geschriften hebben. We danken u voor dat bijzondere zegen. We danken u voor die ene die zich voor ons heeft geheiligd. Die de echte hoge priester is. Die aan het kruis in leven gaf. Daar heeft het vuur van God hem getroffen. Maar hij leeft. Hij is niet verteerd. We willen u hartelijk danken. En de grond, die grond, is mijn kostbare heilige grond geworden. En ik wil mijn schoenen wel voor de voeten doen om te belijden dat ik het niet kan. Dat ik het niet kan. En dat ik eerbied wil hebben voor wat daar is gebeurd. Vader, we danken u, we prijzen u, we eren u voor het geweldige van uw Zoon. Amen.